how we've overcome, and we'll understand it better by and by. Trials dark on every hand, and we cannot understand all the ways that God would lead us to that blessed promised land. But he guides us with his eye, and we'll follow till we die, for we'll understand it better by and by. By and by, when the morning comes, when the saints of God are gathered home, we will tell the story how we've overcome, and we'll understand it better by and by. Snares often take us unawares, and our hearts are made to bleed for a thoughtless word or deed. And we wonder why the test when we try to do our best, but we'll understand it better by and by. Well, now, by and by, when the morning comes, when the saints of God are gathered, better by and by. Sing now, by and by, when the morning comes, when the saints of God are gathered home, we will tell the story how we've overcome, and we'll understand it better by and by. Yes, we'll tell the story how we've overcome, understand it better by and by.
Wat we net gehoord hebben is een, vind ik toch, een prachtig oud gospelsong van rond de jaren 1900. Erg oud dus. En als u aandachtig de tekst gevolgd hebt, dan is het niet eigenlijk een beknopte samenvatting van het woord van vandaag. Maar zullen we eerst de zegen vragen over het woord van vandaag. Hemelse Vader, dank u dat u ons opnieuw hebt samengebracht om u te loven en te prijzen, om te luisteren wat u ons vandaag wilt bijbrengen. Leer ons, Vader, om ten allen tijde dankbaar te zijn. En ik wil echt uw zegen vragen voor het woord van vandaag. Openbaar uzelf. We weten dat u nu in ons midden bent. Doorwaai met de kracht van uw geest deze ruimte en raak één ieder aan in het hart. Dank u wel, Vader, om wie u bent. De enige, de almachtige en waarachtige. En in nederigheid komen wij hier voor uw troon van genade en zien uit naar wat u ons voorhoudt. Dank u wel, Vader. In Jezus' naam. Amen. We komen allemaal in ons leven al eens in situaties of omstandigheden waarin onze wereld lijkt in te storten en die ons pijn en verdriet bezorgen. Er kunnen dingen gebeuren waarbij we kop nog staart aan krijgen. Dingen waarbij we in een hoek gedreven worden. We komen klem te zitten. We zijn ten einde raad. En we kunnen in de verste verte niet begrijpen waarom juist dit mij of u moest overkomen. En dan is het heel belangrijk welke houding we in zulke situaties aannemen. Verliezen we de moed om verder te gaan? Of gaan we gewoon strompelend verder in gelatenheid? En misschien vragen we onszelf soms wel eens af welke zin ons leven wel heeft. Maar als christen moeten we weten dat in elke beproeving, hoe zwaar ook, dat er een les in verborgen zit. Hoe moeilijk dit ook te vatten is, toch kunnen ook pijn en verdriet ons de mogelijkheid geven om dichter naar God toe te groeien. Als ik niet groei doorheen mijn pijn en mijn verdriet, doorheen mijn teleurstellingen, dan zal deze donkere periode een tijd van verspilling zijn. En is er veel kans dat het leven een kwelling wordt van verbittering, frustraties en hartzeer. Wanneer wij door een moeilijke situatie gaan in het leven, dringt het dan tot ons door. Hebben wij het besef van de kracht en de waarheid die uitgaat van Gods woord. In Psalm 23 lezen we een vers dat we allemaal kennen. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. In Matteüs 28 lezen we, en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Hoe ervaren wij deze woorden die bij de psalmschrijver geïnspireerd zijn door God zelf? Trekken wij ons op aan die woorden? Of denken we, tja, het is wel schoon geschreven, hè? Het zijn mooie woorden van een begaafde poëet, maar veel baat heb ik er niet bij. Meer zelfs, als ik door een moeilijke periode ga, dan lijkt het juist wel of God heel ver weg is. Moeilijke omstandigheden, beproevingen, verleidingen, ziekte, pijn, verdriet kunnen ons geloof zwaar op de proef stellen. Want soms kunnen we heel boos worden op God. En we roepen het uit. Mijn God, waarom? Waarom moet juist mij dit overkomen? En sommigen zullen misschien wel God de rug toekeren. Of erger, hun geloof definitief afzweren. Maar anderen kunnen zich naderhand verheugen, omdat zij ten volle vertrouwen op Gods kracht en liefde. Misschien hebt u, net als ik, wel al eens teruggeblikt op een zware beproeving waar u misschien jaren geleden bent doorheen gegaan. Op het moment zelf van de beproeving is het allemaal kommer en kwel. De ene waarom is al groter dan de andere. Maar als u daar jaren later op terugkijkt, dan moet u tot de vaststelling komen welke rijkelijke zegeningen uit die beproeving zijn voortgekomen. Ik sta daar soms versteld van. God belooft ons niet dat hij onze waaroms gaat uitleggen en verklaren, omdat hij weet dat we dit nooit zouden kunnen begrijpen. Ook de vaststelling die ik mocht maken is maar een tipje van de sluier. Omdat zijn perspectief, zijn doorzicht, totaal is. Totaal. Hij heeft totaal besef van verleden, heden en toekomst. Hij weet exact waarom de dingen gebeuren die ons overkomen. Wij als mensen hebben daar een heel beperkt zicht op. Wij ondergaan alleen datgene wat er nu gebeurt. En daarom is onze houding tijdens beproevingen naar God toe niet altijd de juiste. God begrijpt echter elk facet, elk detail van wat er gebeurt in ons leven. Zoals het lied dat we net gehoord hebben, dat zegt dat we pas later, straks, als de morgen aanbreekt, wanneer alle Gods heiligen zich in onze hemelse thuis hebben verzameld, dan zullen wij alles beter en volkomen begrijpen. Dan zullen we zien hoe het puzzelstukje van ons leven perfect past in Gods almachtige plan. En ik verheug mij daarop. Want ik zou wel eens graag willen weten waarom mijn leven gelopen is zoals het verlopen is. U niet? Straks. Straks zullen we het allemaal weten. En terwijl het voor ons nu allemaal een mysterie is, is het voor God allemaal kristalhelder. Hij weet exact waarom sommige dingen gebeuren in ons leven. God is een God van liefde, rechtvaardigheid, genade, goedheid en goedertierenheid. Wat hij dus ook toelaat, wat hij dus ook toelaat in ons leven, we moeten leren om op de juiste manier te reageren en daar lessen uit te trekken. En soms kan dat makkelijk zijn, maar meestal is het dat niet. Onze waaroms worden alleen maar groter. In Jeremia 29 lezen we, ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. In Jesaja 55 lezen we, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Deze uitspraak verzekert mij van het feit dat er nu eenmaal dingen gebeuren die ik nooit zal begrijpen. Want hij zegt hier duidelijk dat zijn wegen hoger zijn dan de onze. Zijn gedachten zijn hoger dan de onze. Wat wil zeggen dat er dingen gebeuren die buiten ons bevattingsvermogen liggen. En waar wij nooit zullen achterkomen omdat ons denken te menselijk, te klein, te beperkt is. En daarom zullen wij die ook nooit begrijpen in dit leven. Maar vergeet nooit, God is altijd bij ons. Ook in tijden van beproevingen. In Psalm 30 lezen we, want een ogenblik duurt zijn toorn, maar een leven lang zijn goedgunstigheid. Overnacht, 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich. In Klaagliederen 3 lezen we, het is de goedertierenheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen, groot is uw trouw. Dat wil zeggen dat als ik door een moeilijke situatie ga, door pijn of verdriet, dat er altijd zijn barmhartigheid is. Dat zal nooit ophouden. Zijn liefde zal nooit stoppen. Zijn genade zal nooit stoppen. Zijn goedheid zal nooit stoppen. Elke morgen zijn ze nieuw. Denk daar eens aan, elke keer u in de ochtend ontwaakt. De kern van de zaak is niet of u en ik het wel of niet begrijpen. De kern is of ik bereid ben om de dingen te willen zien vanuit Gods oogpunt. Ik zou met u even willen doorbladeren naar 1 Petrus. En Petrus schrijft hier naar christen die allerlei beproevingen of verzoekingen ondergaan. 1 Petrus 5 en van vers 10, van 6 tot 10. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Als we erover nadenken hoe God werkt en tot uitvoering brengt, dan denk ik dat onze eerste vraag tijdens een beproeving is: mijn God, waarom laat u dit gebeuren? Maar dat is niet de meest belangrijke vraag. God eist niet van ons dat wij dat achterhalen. Maar hij wil wel dat wij begrijpen dat wanneer er iets gebeurt, dat wij reageren op de juiste manier. Omdat de manier waarop u reageert in uw lijden of verdriet, ofwel een waardevolle, ofwel een nefaste impact zal creëren in uw leven. Als ik niet op de juiste manier reageer, dan ga ik misschien wel een geweldige mogelijkheid of een geweldige zegening voorbij lopen. Als ik wel reageer op de juiste manier, dan moet mijn geloof, mijn vertrouwen, mijn overgave aan God, dan moet deze al de vragen die ik heb overtreffen. En denk hieraan, het is mijn reactie dat mij het privilege geeft, het voorrecht geeft, om doorheen de beproeving te groeien, dichter naar God toe, als we op de juiste manier reageren. Als je daarover nadenkt, waarom zou ik die tijd met mijn verdriet verspillen? Als ik niet groei doorheen mijn verdriet, mijn pijn, mijn teleurstellingen, en of het nu financieel, fysiek, psychisch of een emotionele kwestie is, als ik daar niet doorheen groei, is het een vorm van verspilling. Waarom die verspilling toelaten? Als het ons dan toch moet overkomen, waarom niet het beste eruit halen? Waarom geen positieve kijk creëren uit de artepijn en de lasten die u te neerdrukken? Soms kunnen we zeggen: God, wat bent u nu eigenlijk aan het doen? Wat is uw doel? Bij God gebeuren geen accidentjes. Als u wandelt in de geest van God, dan zijn er geen toevalligheden. God heeft controle over uw leven. Hij weet wat hij doet. Hij belooft ons niet om antwoorden te geven, maar hij belooft wel om bij u te zijn, om naast u te staan, voor u. Niets van wat er in mijn leven gebeurd is, was verspilling. Ook al snap ik dat nu helemaal niet. 20 jaar geleden is mijn huwelijk gestrand. Het was het moeilijkste jaar uit mijn leven. En ook toen stelde ik de vraag: waarom? Waarom moest mij dit overkomen? Maar de grote vraag is niet: God, waarom heeft u dit laten gebeuren? Maar wel hoe ik reageer vanuit mijn geloof op al de dingen die op mij afkomen. En ik ga u enkele Bijbelse gedachten meegeven die het onthouden waard zijn. Denk er onmiddellijk aan wanneer u iets overkomt. De eerste gedachte moet het besef zijn dat u een kind van God bent. En dat hij over u waakt. Het maakt geen verschil uit wat er allemaal gebeurt. U mag Gods aanwezigheid voelen of misschien ook niet, maar als u een kind van God bent, dan weet hij heel goed wat u overkomt. En hij weet exact waar u zich bevindt in zijn plan en zijn doel voor uw leven. U bent een kind van God. De tweede gedachte, hoe we moeten reageren, is dit. We moeten onmiddellijk voor de geest brengen wat God zegt. Hij zegt: ik ben met u, altijd. Ik weet dus dat hij bij mij is. Hij is aanwezig. Ik weet dat hij er is. Ik ben in zijn aanwezigheid. U bent in zijn aanwezigheid. Wat er ook gebeurt, u bent in de aanwezigheid van God. En wij hebben het nodig om dit voor onszelf heel duidelijk te maken. Denk aan zijn belofte die we lezen in Hebreeën 13. Want hij heeft gezegd: ik zal u geen zins begeven. Ik zal u geen zins verlaten. Vergeet dat nooit. En dan de derde en misschien wel de moeilijkste gedachte. God danken in de dingen die u overvallen. En dan zal je zeggen: Hoe kan je God danken wanneer u jou iets verschrikkelijk overkomt? Het is niet gemakkelijk om in tijden waarin alles tegenzit, om dan dankbaar te zijn. Maar in de Bijbel staat niet, dank God ondanks alles. Nee, er staat, dank God in alles. Dit betekent niet dat je overal voor moet danken. Want er zijn nu eenmaal dingen in het leven waar je niet voor kunt danken. Denk maar aan al wat er in de wereld gebeurt. Ongelukken waar u vermengd uitkomt. Agressie, moordpartijen, zelfmoordacties met al die onschuldige slachtoffers, verkrachtingen enzovoort. Het kan nooit de wil van God zijn dat u zoiets overkomt. Maar toch kan het gebeuren. Hij heeft de mens een vrije wil gegeven, zowel de goede als de slechte mensen. Het gaat erom dat we God te midden van alles danken, want waar je ook middenin staat, Gods genade blijft. De manier van danken kan alleen ontstaan als we beseffen dat we van onszelf niets hebben, maar dat we in Christus alles hebben. Iedereen bevindt zich in een andere situatie en de details van elk leven zijn uniek. Niettemin heb ik geleerd dat er altijd iets is wat de opgebouwde verbittering kan wegnemen. Er is één ding waarmee we het leven fijner, vreugdevoller en zelfs heerlijk kunnen maken. We kunnen dankbaar zijn. Laten we de Bijbelse dankbaarheid zien als een houding, een manier van leven die niet afhankelijk is van onze omstandigheden. Dat wil zeggen dat we ons niet richten op dankbaarheid voor iets, maar op dankbaarheid in onze omstandigheden, wat die ook mogen zijn. Als we God in alle onze omstandigheden dankbaar zijn, kunnen we te midden van de rampspoed gemoedsrust vinden. We kunnen ervoor kiezen te zijn zoals Job, die alles leek te hebben en het toen allemaal kwijtraakte. Maar Job antwoordde, naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarin wederkeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. En naarmate de tijd verstrijkt, zal u gaan inzien welke goede en soms wonderlijke dingen God uit uw verdriet of pijn kan doen tevoorschijn komen. Wat u ook overkomt. Hoe zwaar u zelf ook in de fout bent gegaan. Alleen Hij is bij machte om alles ten goede te keren. Als u uw vertrouwen stelt in de Almachtige God. In Romeinen 8 lezen we. En we weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Als u dat toelaat, want het is nog altijd uw keuze. Als u ervoor kiest om te blijven steken in uw lijden. Om te blijven vertoeven in uw verdriet. Om uw slachtofferrol te blijven vervullen. Dan zal u uw levensweg beëindigen met een verhard en verbitterd hart. En dan zal u ook Gods zegeningen voorbij lopen. Dat is nog altijd uw keuze. Als ik er 20 jaar geleden voor gekozen had om te blijven steken in mijn pijn en mijn verdriet, dan ben ik er vast van overtuigd dat ik er vandaag niet hier had gestaan. Dan had ik nooit God leren kennen. Zoals ik hem vandaag ken. En dan had ik al de goede en soms wonderlijke dingen moeten missen die uit mijn miserie zijn voortgekomen. En daarom ben ik God eeuwig dankbaar dat Hij die donkere periode ten goede heeft gekeerd. In 1 Thessalonicenzen lezen we: dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. En dan vervolgt hij onmiddellijk met: blus de geest niet uit. Want dat is wat u doet als u blijft steken in uw pijn en in uw verdriet. U blust de geest uit. Kiest u voor de verbittering of kiest u voor de dankbaarheid? Het is uw keuze. Maak de goede keuze. Wat er ook gebeurt in uw leven, u kan altijd een dankbare houding aannemen tegenover God. En dat is waarom het van op deze plek al zo dikwijls gezegd is geweest. En dat is dat u elke dag dient te starten met Gods woord. Hoe kan u anders in geloof groeien? In Psalm 5 lezen we: Heere, des morgens hoort gij mijn stem. Des morgens leg ik het u voor en zie uit. Satan gaat rond als een briesende leeuw en hij schiet al zijn munitie af. Vooral wanneer u zich in een zwakke positie bevindt. Maar als het woord van God voortdurend in uw gedachten is, als het op uw lippen ligt, in uw hart, in uw geest, zal God u onmiddellijk in de mogelijkheid brengen om Satans salvo's in de kiem te smoren. Want dan zal de Heilige Geest datgene in uw gedachten brengen wat u op dat moment nodig hebt en moet weten. En dan komen we tot wat we daar straks gelezen hebben in 1 Petrus 5, in vers 10. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij zelf, niemand anders, Hij zelf, mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Als ik dat in gedachten hou, ja, dan heb ik reden genoeg om God dankbaar te zijn. Omdat zijn wil en zijn doel en zijn plan wil realiseren in mijn leven. In welke omstandigheden ik ook terechtkom. Uw persoonlijke relatie met God speelt dus een heel grote rol in het verloop van uw leven. Als u nooit uw vertrouwen hebt gelegd in God als uw verlosser en heiland, sta dan eens bij stil dat u helemaal op uw eentje zal moeten gaan doorheen al uw pijn en verdriet, al uw lasten en beproevingen. Dat is de wereld waarin we leven. Uw vrienden kunnen u misschien helpen, tot op zekere hoogte, maar niet helemaal. Zij kunnen u niets bijbrengen of meegeven van wat we daarnet gelezen hebben, dat God wel doet. God zal u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Geen enkel mens kan dat verwezenlijken. Ik weet dus dat er uit mijn pijn en verdriet iets goed kan voortkomen. Doet dat de pijn en het verdriet stoppen? Nee. Maar het verzekert me wel dat er een grens is. Want ook dat zegt God. Hij zegt dat hij u nooit meer of hoger zal beproeven dan wat u als individu aan kan. God stelt een grens aan elke beproeving, aan elke artspijn, aan elke last. We hoeven alleen maar te reageren op de juiste manier volgens Gods woord. Hoe vurig of hoe eet of hoe hardvochtig de beproevingen ook mogen zijn die ons overkomen, het woord van God is als een schild voor ons, waarop geschreven staat: ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten, ik zal u toerusten, bevestigen, versterken en funderen in uw geloof. Dat is wat God zal doen als we ons leven van ganser harte aan Hem overgeven. Misschien zijn er onder u die dat nog niet hebben gedaan. Wel, er zal niets van wat ik hier gezegd heb op u van toepassing zijn. U zal geen aanspraak kunnen maken op Gods aanwezigheid, nog op Gods kracht. U kan op niets van dat alles aanspraak maken. Hou er dan rekening mee of u dat wil of niet. Dat u op een dag een afspraak zal hebben met de Almachtige God. U zal staan voor zijn troon van genade en gerechtigheid. En u zal voor zijn oordeel komen te staan. U moet zorgen dat u klaar bent voor die ontmoeting. En u zal er klaar voor zijn van zodra u Jezus Christus aanneemt als uw persoonlijke verlosser. Dat u gelooft in wat hij voor u deed aan het kruis, waar hij stierf voor uw zonden, waar u vergeving hebt ontvangen en waar hij op de derde dag de dood heeft overwonnen, wat onze zekerheid geeft op eeuwig leven. Als hij vandaag uw naam moest roepen, zou u dan niet klaar willen zijn om de God die u gemaakt heeft en die voor u een plaats heeft klaargemaakt in zijn koninkrijk, zijn hemelse thuis, zou u niet klaar willen zijn om hem te ontmoeten? Neem hem aan als Heer en Koning voor al de dagen van uw leven. In 1 Johannes 5 lezen we, dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Beschouw en bewaar dit geloof dan ook als uw kostbaarste bezit. Wat u ook overkomt, onthoud dit. Later, straks, als de morgen aanbreekt, zal u al uw waaroms beter en volkomen begrijpen. Amen.
Zo, bedankt Stefan. Ik denk dat het een hele bemoedigende boodschap was. En ook veel zegen voor jullie allebei. Het is altijd prachtig, hè, hoe dat je ziet hoe dat God werkt in mensenlevens. Die hoop, hè, die God ten goede doet keren. En dat deed mij ergens denken aan zondag. We reden zondag naar huis en dan staat de radio altijd aan. Dan luisteren we altijd op Radio 1 naar, ik weet niet welk programma noemt, maar het is altijd een interview. En het was iemand, ik ben zelfs zijn naam vergeten, het was niet een bekend iemand, die sprak ook iemand die heel diep had gezeten. Heel diep. Want de interviewster vroeg over zijn leven en hij vertelde dat maar. En hij zei, ze vroeg hem, hoe staat het met geloof? Geloof, zei hij, dat is voor niet voor mij. Mijn God, dat zijn mijn psychologen. Zij hebben mij erdoor gehaald. En dat deed mij ergens zo pijn van, man, jij weet niet wat je zegt. Als we nu die boodschap horen van vandaag, die hoop, dat geheimenis, zoals het in de Bijbel staat, dat kun je inderdaad niet gaan vertellen aan mensen die dat niet kennen. Maar ik hoop dat wij wel weten wat dat betekent, dat geheimenis, dat geloof, waarvan Stefan zo levendig heeft getuigd. Dat is iets dat je zelf moet ervaren. En ik hoop dat we dat kunnen doen. Maar het bemoedigde mij om te horen en te zien hoe dat God werkt in mensenlevens. En ik hoop dat jullie echt ook bemoedigd waren door de boodschap. En daarom zingen we nog een laatste lied. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Want waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heere die mij bij zal staan.
u zegen vragen voor de komende week. Wilt u met ons zijn? Wilt u ons leiden, ons bewaren? Ja, ons zegenen, Heer. Ons en onze gezinnen, Heer. Dat vragen we in de naam van Jezus. Nog een goede zondag. Amen.